Ik nodig u uit voor wie dat geen bezwaar is om staande met elkaar het loflied te zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Het zijn de eerste drie regels van het Paasenlied, het Paaskaarsenlied. Het lied dat we elke zondag zingen aan het begin van een eredienst, om daarmee eigenlijk elkaar het eerste grote bericht te geven. Dat ook dit samen zijn onze geloofswetenschap is, dat de dood niet het laatste woord heeft. Wij worden door de God, Vader van Jezus Christus, in het licht gezet. Het opstandingslicht, het licht van Pasen als koninklijke kinderen. Dat was het vertrouwen, het geloofsweten van mam, zo heeft ze dat voorgeleefd, ons voorgehouden. En we zijn dankbaar haar daarin vanmiddag te kunnen volgen. We ontsteken om die reden ook vandaag de paaskaars. Zetten daarmee het leven en de dood als overwonnen in het licht. En ook een beetje Grietje Weigers Noordijk in het licht gezet. Want dit samen zijn is in de naam van hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En ook vanmiddag mag het klinken dat we elkaar begroeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. Wat ongelooflijk fijn dat u er vanmiddag bent. Lang geleden hebben we al eens een keer nagedacht over de uitvaart van mam. En we dachten, als je zo oud wordt, dan vallen er een hoop mensen weg. En ben je vermoedelijk met een kleine locatie, kun je goed uit. Gelukkig hebben we daar niet voor gekozen. En zijn we in deze ruimte, waarin zoveel mensen die mam hebben gekend, wie levens zijn geraakt door haar presentie, door wie ze was en hoe we haar mogen herinneren. Fijn dat u er bent om dit met ons te delen. Er zijn mensen die zijn speciaal gekomen voor kinderen of voor kleinkinderen om tot steun te zijn. Fantastisch, heel hartelijk dank daarvoor. Een welkom op een hele bijzondere middag. Een middag waarin we als kinderen uiteraard verdrietig zijn over het moeten loslaten van een hele bijzondere oma. Maar dat verdriet is echt gevuld en omgeven van dankbaarheid. In de wetenschap dat ze leeft, dat we haar overgeven in goede handen. De handen die ons allen ook mogen omvatten in deze middag, in deze ogenblikken. Ja, u zult zich allemaal kunnen herinneren, pa en ma op bezoek kwamen bij u of bij wie ook. Nooit zonder een boeket bloemen. Soms echt gewoon inderhaast gescoord bij een tankstation. Dan waren het grisanten die er een poos konden blijven staan. Maar met lege handen kwamen ze liever niet. En eigenlijk ook een beetje het signaal dat we vandaag willen afgeven aan ma. De kleinkinderen hebben allemaal nagedacht over één bloem. En die bloem die moet iets zeggen over hun herinnering aan ma. Het kunnen haar lievelingsbloemen zijn, de trosanjers. Of die andere kleinere lievelingsbloemen, de freesia's. Kortom, we beginnen ons samen zijn met mam even in de bloemen te zetten van en door de kleinkinderen. En daar hebben we een keurige volgorde afgesproken, dus kom er even op. Nou, dit gaat wel heel erg op volgorde nu. Ja, top. Ja. Mireille, Frank, Dennis, Marjolein. Er komen allemaal prachtige bloemen voorbij die we ogenblikkelijk kunnen plaatsen met een prachtig verhaal erbij. Schitterend. Dank jullie wel. Als kinderen nadenken over oma, dan zijn er ook verhalen waarin oma de zondagsschool even doet op het moment dat opa ernaast bezig is met een kerkdienst. Daar zijn zondagsschoolliedjes bij gezongen en een zo'n liedje is: mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. En uiteindelijk is het ook haar eigen kinderliedje geworden waarmee ze een leven lang heeft geleefd en ook naar heeft geleefd. We gaan het samen zingen.
I love you. Ik zie heel veel van u al een beetje beginnen te lachen. En in ieder geval een smile om uw gezicht. Dat waren namelijk de woorden die mijn moeder altijd meegaf. Zeg maar als je wegging of als je haar belde. En dan sloot ze daarmee af. Dat heeft ze gedaan tot de allerlaatste dag dat ze zeg maar bij ons was. Hoe is het begonnen? Nou, onze moeder die werd geboren op 6 januari 1929 in Zwolle. En haar vader en moeder, dat waren Piet en Dini Noordijk. Al spoedig verhuisde het gezin naar Hoogkerk. Waar ze gingen wonen onder een twee-kap woning. Met aan de andere kant de familie Weigers. En daar komen we natuurlijk later vast en zeker op terug. Je zou kunnen zeggen dat mijn moeder echt in het vers van Wim Sonneveld is geboren en heeft geleefd. Dat ging dus over het dorp. En daarin werd op een gegeven moment ook gezegd: ik was een kind en wist nooit beter dan dat dit al voorbij zou gaan. Nou, dat is even de context waarin mijn moeder zeg maar groot geworden is. De suikerbieten werden nog gebracht op vrachtauto's naar de suikerfabriek. En het stro werd gebracht met paardenwagen naar de strokatonfabriek De Halm in Hoogkerk. Ze gingen brood halen bij de warme bakker. Ze gingen het boter, kaas, melk, eieren bij de melkboer. Dus dat was echt die oude, het oude dorp. Men kon elkaar, men wist van elkaar, koop elders niet wat Hoogkerk u biedt. Hè. Daar kwam het eigenlijk op neer. En al van jongs af aan ging mijn moeder samen met haar vader mee als die zeg maar op reis ging of met zijn nering. En dan werd niet alleen verkocht wat ze bij zich hadden, maar ook de zaaier werd verspreid. Dus al jong ging mijn moeder op pad met het evangelie, ingegeven door haar vader. En dus werd ze al jong met het geloof in aanraking gebracht. Ook soms ze al veel met haar zus Lydia. En ook dat heeft ze dus tot ja, hoge leeftijd gedaan, ook nog steeds in het Van Julsegatenhuis. Dat deed ze ook mee met allerlei, met het koortje. En al vroeg leerde ze Sipke, mijn vader of onze vader, kennen. En hij was immers haar buurjongen. Wat leuk is om te vertellen, is hoe ze eigenlijk met elkaar in contact kwamen. Ja, dat kwam natuurlijk omdat ze buurkinderen waren en er waren nogal grote gezinnen. Maar mijn moeder en mijn vader, die hadden bovenop zolder een muur natuurlijk als afscheiding tussen de ene woning en de andere. En wat ze gedaan hadden, is een gaatje gemaakt. Niet geboord, want dat hadden ze nog niet. Maar ze hadden een gaatje gemaakt waardoor ze elkaar konden zien en elkaar konden spreken. Leuk om te vertellen is ook dat terwijl de andere keek, de andere blies. Dus met het gevolg dat de andere de ogen vol met stof had. In diezelfde periode is ze ook in betrekking geweest bij dokter Boetes in Hoogkerk. En daar kom ik later waarschijnlijk ook nog wel even op terug. Want dat is ook wel zeer de moeite waard om te vertellen. De oorlogsperiode, ja, dat is een zeer traumatische ervaring voor onze moeder geweest. En ik moet u zeggen, in het periode dat wij samen waren, heeft ze er nooit iets over verteld. Zodra pa overleden was, is ze bij een ieder van ons langsgekomen. In een monoloog van 2,5 uur heeft ze gewoon verteld wat haar wederwaardigheden waren tijdens die oorlogsperiode. En dat loog er echt niet om. Daarna heeft ze het er nooit weer over gehad. Op 8 april 1948 is ze met Sipke Albert Weigers getrouwd. En natuurlijk had de kerk vanaf die verlovingsperiode, verkeringsperiode, al een zeer belangrijke periode. En in hun huis aan de Koningsweg, en dat heet nu Artevelderstraat, voor degene die dat ooit eens een keer wil opzoeken, daar bestaat het huis nog steeds waar opa en oma beide, opa en oma Noordijk en opa en oma Weigers, gewoond hebben. En daar schuin tegenover, daar woonden mijn vader en moeder, Koningsweg nummer 12, als ik me goed herinner. In die periode kwam ook de jeugd van de Baptistengemeente al bijeen in hun woning. Mijn moeder die deed natuurlijk ook een duit in het zakje en die verstelde de overals en die waste de overals van de medewerkers van de suikerfabriek. In 1949 werd Petie geboren en in 52 Heini en in 58 Bertie. Gelies, die werd in 65 geboren, maar die weet gewoon Gelies, want die I's die gingen er later af. Zelfs in een geboortekaartje, geloof van Bert, staat dat nog vermeld, dat Petie, Heini en Bertie. Ik ben Heini, dus dat is ook later veranderd in Henk. Dus vandaar dat u niet denkt van we missen er een, maar dat is het dus zo. In Hoogkerk werd een baptistenkerk gebouwd en moet je je even voorstellen, dat gebeurde net zoals andere baptistenkerken in de landen met dubbeltjes en kwartjes. En natuurlijk werd dat gedaan vanuit de broedergemeente of de zustergemeente van Groningen. Nou, dit kerkgebouw dat heeft een memorabele plaats ingenomen in het gezin, want daar draaide een hele hoop om. En de oude Hoogkerkers die weten zich dat allemaal nog wel zeer goed te herinneren. En voor een poosje terug hebben we afscheid moeten nemen van oom Hajo. Oom Hajo en tante Pia die hebben daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. En als ik er nu heen ga, dan vind ik het kerkje nog wel terug, alleen het is een assurantiekantoor geworden. Dus dat is op zich wel heel erg jammer dat het zo gegaan is. Onze pa die sprak natuurlijk regelmatig in die dienst. En Petie en Heini die moesten natuurlijk ook mee, onder begeleiding van moeder. Maar ja, om nou een hele uur lang naar een pa te moeten luisteren, die 24 uur per dag eigenlijk meemaakte, was niet zo leuk. Dus vandaar dat wij regelmatig van de kansel af vermaand werden om toch iets rustiger te doen. Waarna we een kneep kregen van moe. Met andere woorden van pa mag niet afgeleid worden in deze. Natuurlijk was zij ook de moeder die als je thuis kwam een kopje thee met een koekje klaar had. Haar vader en moeder, zoals gezegd, die waren dus Piet en Dini Noordijk-Meijer. En je kunt ook zeggen, overal waar wij heen gingen, de familie Sipweigers, poosje later kwamen opa en oma Noordijk ook achter ons aan. Ziet je, Grietje was geen hoogvlieger in haar opleiding. Ze heeft ons wel de goede genen meegegeven, wat dat betreft trouwens hoor. Zij heeft de lagere school en de huisartsschool gedaan, maar de huisartsschool heeft ze niet kunnen afmaken. Mede omdat haar moeder regelmatig ziek was en Grietje voor haar zorgde. Natuurlijk ging zij weer in diezelfde periode veel met het evangelie op pad met haar vader. Maar op een gegeven moment zijn wij verhuisd naar Hoogvliet. Dat is een plaatsje dicht bij Rotterdam. En al dra volgden opa en oma. Die gingen in Pernis wonen. En de Pernis dat is ligt vlakbij Hoogvliet. En op donderdag ging mijn moeder dan altijd naar Pernis toe, naar haar moeder. En Peter en ik zaten nog op school. En op de lagere school natuurlijk. En als we dan tussen de middag thuis kwamen, Peter had de sleutel, dan stond daar een bordje klaar met broodjes erop. Nou, dat vonden we op zich niet zo belangrijk. Het ging veel meer wat onder dat bordje lag. Dat was namelijk een kwartje. En maar dat kwartje, dat is 25 eurocent voor degene die niet meer in het guldentijdperk zijn gegooid. Daarmee konden we op de markt van allerlei dingen kopen, want die markt die was vlak bij de school. Onze vader, die heeft Moe vaak gestimuleerd om allerlei opleidingen te volgen. En zo mocht ze, of zo ging ze op een gegeven zelfs naar de moeder-MAVO en heeft ook autorijlessen gevolgd. Alleen helaas was al dat spul niet aan haar besteed. Nou, u heeft onze moeder dus ook meegemaakt dat u al eens zit hier in de overtuiging dat u haar ook gekend heeft. Ze heeft natuurlijk vele aandoeningen gehad en vele ziektes gehad. Ze is zelfs nog eens een keer in het ziekenhuis geweest in Sion in Zwitserland. Ook heeft ze een aantal miskramen gehad. En voor onze ouders zeer ingrijpend was in 1954 de geboorte van hun levenloos kind. En de impact daarvan is voor hen groot gebleken. Een onvoorstelbaar groot gemis waar ze tot op hoge leeftijd nog vaak over heeft gehad. Ze is 17 keer verhuisd. Dus het voert nu al veel te ver om al die plaatsen op te noemen en die adressen. Maar gezien uw aanwezigheid heeft ze daar ook een spoor van aanwezigheid achtergelaten. Ze heeft praktisch in iedere plaats waar ze gewoond hebben en gewerkt hebben met vreugde gewoond. Altijd als ondersteuning van pa als het ging om de verkondiging van het woord. Ze was altijd degene die de liederen voor de diensten uitzocht. De presidente was van zusterhulp en ook, zoals ze dat dan noemde, de wijk inging, samen met een andere diakonessen. Zo is er een verhaal uit Zuid-Laren, want daar zijn ze eigenlijk begonnen fulltime. Dat was een gezin die een beetje aan de zelfkant van de maatschappij leefde en verslaafd was aan drank, laten we het gewoon zo maar noemen. En mijn moeder die was natuurlijk erg begaan met die mensen. En die zei op een gegeven moment, ja, geld geven is niks, want daar kopen ze drank voor. Ik geef een kar vol met boodschappen. Ja, wat het effect daarvan was, hebben wij menig keer gevraagd. Maar altijd was haar antwoord dat ze engelen gehuisvest had. Want daarmee heb ik engelen gehuisvest. We hebben haar wel verteld dat ze dat niet al te vaak moest doen natuurlijk. Ze was natuurlijk de vrouw van onze vader. En zoals gezegd stond moeder altijd ten dienste van onze vader en haar geloof in Jezus Christus. Samen hebben ze een groot aantal gemeentes gediend en ze waren beide gedreven. Wat voor mij altijd nog een groot raadsel is, is dat mijn vader een hele goede baan had bij de AXO hier in Delfzijl. En dat ze van de ene op de andere dag gekozen hebben om fulltime met het evangelie te gaan. En Gelies was nog thuis, dus als hij zegt van, hoe gaat het dan allemaal financieel? Hij heeft ervoor gekozen, samen met zijn vrouw, daar hebben ze natuurlijk overleg over gehad. Maar het is nog steeds, als je dat rationeel bedenkt, heel moeilijk om dat te begrijpen. Dat moet een enorm groot geloofsvertrouwen geweest zijn. Dat kan niet anders. Natuurlijk vind ik het vreugde om hier even te staan in deze gemeente voor mij heel erg bekend. Omdat wij jaren in de pastoriewoning gewoond hebben. Dus dit is voor ons natuurlijk heel erg bekend. Terrein. Alle banken waar u op zit, heeft zij, onze moeder, schoongemaakt. En dus elk hoekje, dat weten we wel. Het was in een periode dat zij zalen hier nog niet waren. En dat was wel in een periode dat wij, Peter en Bert en ik, dus onze tienertijd hier hadden. Een van de mooiste momenten uit ons leven, kunnen we zeggen, want hier is ontzettend veel gebeurd. En bijvoorbeeld daar waar Daniel zit, daar zat mevrouw Kruijer. Die zat daar met een bandrecorder, voor degene die dat nog weten. Want zo ging dat tegenwoordig. Doet Bert dat op zijn manier. Maar zo ging dat in die beginperiode. Wij hadden natuurlijk ook allerlei broeders en zusters die wij oom en tante noemden. Want zo ging dat in die periode. Wij stikten van de ooms en tantes. Wij hadden dus bijvoorbeeld een oom en die heette oom Simon Oorlog. En die was getrouwd met tante Greta Plezier. Dat is echt waar. Er was een periode dat hierboven, ik weet niet of je dat weet, maar daar is een torenkamer. En daar waren de clubs, de meisjesclubs en de jongensclubs. En onze moeder heeft daar natuurlijk ook vrij veel aan deelgenomen om dat voor elkaar te krijgen. Wat ook nog even goed om te vertellen is, om de jeugdherinneringen op te halen. Als je dan binnenkwam hier in de kerk, dan staat rechts, die staat de reders. Dus u bent nu de reder. En links staat de schippers. Of nee, net andersom. Het is rechts en dat is links. Dus daar zaten de reders en daar de schippers. En alles wat er tussenin hoorde, dat zat er ook tussenin. Maar rangen en standen, ja, dat kenden we eigenlijk wel. Moeder en oma. Grietje was moeder, oma en overoma van al haar kinderen zonder aanzien des verzoons. Als er een kleinkind werd geboren, waren ze direct betrokken en aanwezig. Zelfs toen Martijn en Lieselotte op Schiphol aankwamen, stonden mijn vader en moeder natuurlijk ook klaar. Ze hadden totaal geen verschil voor iedereen. Voor hun was iedereen lief. En dat heeft mijn moeder tot op hoge leeftijd, 88 jaar, van de laatste 12 jaar alleen, of 13 jaar te alleen te hebben gewoond, nog steeds. Ze had totaal geen verschil. Ze stimuleerde ons allen als het ging over opleidingen en dat soort dingen. Dus vandaar dat wij het waarschijnlijk goed gered hebben in de maatschappij. Zo was ze een keer bij mij aanwezig op een diploma-uitreiking. Dus iedereen was aan de beurt geweest toen de voorzitter van het schoolbestuur vroeg, is er misschien iemand van de ouders die nog wat wilde zeggen? Nou, dat duurde heel lang voordat er iemand kwam en ik was blij totdat mijn moeder ging staan. Want die wilde wel iets zeggen. Nou, als jongen, hè, schiet je dan ook wel eens door de grond en denk, waar is het gat waar ik in kan vluchten? Achteraf is het natuurlijk een hele goede set geweest. Ook was zij degene, en dat herinnert u zichzelf ook natuurlijk wel, degene die als er wat gebeurd was, was een kind geboren, dan had mijn moeder al lang wat gebreid of gehaakt. En menig een heeft in een jurkje of broekje rondgelopen, die door mijn moeder gebreid of gehaakt is. Reizen, dat deden ze ook vrij veel. En dus vanaf jongs af aan gingen Peter en ik al mee met de jeugd op de fiets naar Ameland. En zo deden we dat. Ook gingen we vaak naar Duitsland toe, want daar woonde de familie Meijer, de familie van oma. De oma Noordijk, die gingen we natuurlijk heen. En ze is samen met alle kinderen van ons, heeft ze haar nodige reizen gebracht. En ze ging veel met ons mee, als naar Duitsland of naar Italië of naar Mallorca. Je kan het opnoemen, ze gingen mee en het zijn prachtige periodes en prachtige vakanties geweest. Samen zijn ze veel zijn ze een paar keer naar Amerika geweest. En wat ze ook een keer gedaan heeft, was in 1974 bij het sterven van onze tante Jos, die met oma Henk was getrouwd, is zij naar Nieuw-Zeeland gereisd. Nou, Maria en ik zijn er net vorig jaar geweest. En ik vroeg me af, in alle bescheidenheid, hoe heeft ze dat gered? En voor ons werd alles keurig netjes geregeld en we hebben tussenstops gemaakt enzovoort enzovoort. Maar mijn moeder heeft eigenlijk non-stop gevlogen. Met haar gebrekkige kennis van Engels heeft ze dat toch gered. En ook de terugreis weer. En dat is een prestatie die er niet om ligt. Ze is daar toch een enorme troost geweest in Nieuw-Zeeland, want dat hebben we wel gehoord. Ook hebben wij de condolences binnengekregen van de familie uit Nieuw-Zeeland. En zelfs van haar vrienden die ze daar toen gemaakt heeft, die inmiddels al dik in de 90 zijn. Memorabel is weer een van de verhalen van mijn moeder, dat ze toen ze in het vliegtuig zat, kwam een van de stewardessen en die liep naar haar toe en die zegt, mevrouw Weigers, ja, hoe ze haar naam konden, wist ik ook niet, maar die zei, mevrouw Weigers, er is hier iemand die heeft uw hulp nodig. Dus waarop mijn moeder naast die mevrouw ging zitten om haar te begeleiden in de lange vlucht. Natuurlijk bleef ze op 19 december 2003 alleen toen onze vader overleed. Ze is een heel klein poosje alleen geweest in, op de kustweg. En al vrij vlug begon ze zichzelf te verwaarlozen. En werd dus opgenomen in het Vioolsegatenhuis. En daar heeft ze 12 jaar gewoond. En ik, net als wat Bert al memoreerde en wij vanmorgen in het Vioolsegatenhuis een prachtig moment hebben beleefd. Dat alle medewerkers klaar stonden toen wij de kist uitgeleide deden. En zeer hartverwarmend is dat, omdat ze mogen meebeleven, mogen meemaken. Maar in ieder geval, zij heeft er 12 jaar gewoond. In het begin van haar verblijf in het Vioolsegatenhuis, dan was ze zeg maar een van de verbindende factoren op haar galerij, zo kun je zeggen. Later, toen het wat slechter met haar ging en ze begon te dementeren, kwam ze in een zorggroep terecht. En de zorggroep was dus verschrikkelijk goed naar haar zin heeft gehad. In die periode, wat ik net vertelde over die kerk die we hier beleefd hebben, dat we hiernaast in de pastorie hebben gewoond, waar de hele dag de koffie klaar stond trouwens, hadden we ook een kerkmeester, was tante Joke en oom Lau Bos, misschien weet u dat nog. Maar diezelfde tante Joke, die zit dus ook in diezelfde zorggroep. En mijn moeder en tante Joke, dat waren natuurlijk hartsvriendinnen en die zaten bij elkaar. Tante Joke heeft vlak na het overlijden van onze moeder dat gezien als een enorm gemis. Alleen, ja, zij is ook dementerend en is het nu alweer kwijt, hoe spijtig dat dan ook is. Maar het gebeurde wel eens dat je op zondag belde met haar en dan zeg je, ben je nog naar de kerk geweest? Ik wist al dat ze niet naar de kerk ging, maar dat vroeg je dan wel eens. En dan zei ze, nee, ik heb naar House of Power gekeken. Ze bedoelde Hour of Power, maar ze bracht twee dingen wel eens door elkaar. Little House on the Prairie en House of Power. Hour of Power. Dat deed ze samen met tante Joke, trouwens. Dus de laatste tijd, ja, kwam ze dus in die groep terecht. En we horen heel vaak dat er mensen waren geweest. En ik moet ook zeggen dat ze enorm actief was in diezelfde groep. En ik heb dat nog wel gehoord van de begeleidingsmensen, van hoe zij zich opstelden. En dat is hartverwarmend geweest. Tenminste, als je dat beschouwt als zijnde jouw moeder. Wat ze ook nog gedaan heeft, en misschien heeft u dat wel eens gezien, is dat ze op een gegeven moment hebben ze in Vioolsegatenhuis een fiets. Zo'n duo-fiets. En daarmee reed Ria wel eens met haar rond door Delfzijl. En ook wel eens naar Delfzijl-Noord waar ze gewoond hadden. En ook naar Tichelwerk. En dat waren plaatsen die ze dan herkende. En daar kon ze ontzettend veel over vertellen. Het voert nu veel te ver. En dan zou ik tot morgen vroeg bezig zijn om al die verhalen hier te schetsen die wij met haar beleefd hebben. Maar het was wat dat betreft een zeer goede moeder. Haar laatste dagen, sinds vorige week gingen niet goed meer. Geliet is nog geweest en ze wilde al niet meer eten of zeer slecht eten. En maandagmorgen werden Rie en ik gebeld om naar Delfzijl te komen, want er lag aan zuurstof. We kwamen daar en de moeder was nog goed aanspreekbaar en had nog steeds van over I love you en schat en noem alles maar op. En toen vroeg de dokter, de hartarts van Buisschool, van Vioolsegatenhuis, dokter Buisschool, die zegt van het is misschien beter als jullie nog even met haar naar het ziekenhuis gaan om te kijken wat er aan de hand was. Nou, dat hebben we gedaan. Ze kwam dus in het ziekenhuis, kwam op een bed terecht en toen kwam er zo'n artsassistent kwam naar haar toe. Een heel leuk meisje en die stelde zich voor als dokter. Zeg maar bakker, ik noem maar wat. En toen zegt mijn moeder van, ik ben Grietje Weigers en ik was vroeger verpleegkundige bij dokter Boeters. Dat is nooit geweest. Maar ik zei wel, dit schept een band. Hè? Medici onder elkaar. Dat was, dus tot later, zeg maar tot vorige week maandag, is dat wat dat betreft nog heel goed gegaan. Ze hebben toen longfoto's gemaakt, hartfilmpje gemaakt. En bloed afgenomen. We moesten uren wachten en toen kwam de uitslag van de dokter. De nieren waren niet goed meer, het lever deed het niet goed meer en de bloedwaden waren allemaal slecht. Waarop de arts vroeg van, kunnen we nog wat doen? Waarop wij al lang besloten hadden van, nee, dat doen we niet meer. Levensrekkende handelingen, dat worden niet meer gedaan. Ook in overleg met onze moeder trouwens. Wat heel frappant is, tot op het laatste moment dat ze zeg maar nog bij was, noemde ze iedereen schat en lieverd. En ook bij het weggaan zei ze, I love you. Toen de dokter bij ons kwam en dat allemaal vertelde, vertelde hij ook dat Moe al 7 jaar in reservetijd leefde. Dus wat dat betreft kun je zeggen, die laatste 7 jaar heeft ze in haar of haar manier, als een hele lieve moeder, ondanks haar dementie, ons al een goed gedaan. Dinsdag kreeg op telefoon dat ze een goede nachtrust had gehad, maar dat ze erg verward was. Waarop geliefde Gerlof Pelletini en onze dochter Mireille daar naartoe zijn gegaan. En om een lang verhaal heel kort te maken, om 5:05 'smiddags is ze overleden.
Ik doe de schriftlezing en ik ga voorlezen uit Jesaja 43, vers 1 tot 3a en Psalm 139, vers 1 tot 6. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door die vieren? Zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Voor de koorleider van David een psalm. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong, of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren, en gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij.
Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ken je dan? We luisteren net naar Wieke die het prachtig mooie lied zong. Lied geschreven door Huub Oosterhuis naar aanleiding van Psalm 139. De psalm die Willemijn zo prachtig mooi voorlas uit de Bijbel van haar opa. En hoe bijzonder is het dat ik hier in mijn handen de Bijbel heb van mijn eigen moeder en daar straks uit mag voorlezen. Een psalm, psalm 139, die spreekt over kennen en gekend worden. En we zijn hier bij elkaar om man te gedenken die niet meer bij ons is. We zijn hier bij elkaar om de vrouw te gedenken en herdenken die ze is. En we kunnen de vraag stellen: ken je mam? Wie ken je dan? Ken je mama? Wij als kinderen? Of ken je Grietje? Als zus? Als schoonzus? Als vriendin? Ken je mevrouw Weigers? Zoals ze door veel mensen werd genoemd in het verzorgingshuis. Ken je oma? Of ken je opoe? Ken je tante Grietje? Wie ken je dan? Allemaal rollen. En we hebben naar Henk geluisterd en hij heeft in zijn dankbare herinnering heel veel van die rollen voorbij laten komen. En in een van die zal u zichzelf geheid hebben herkend. En ook herinneringen hebben gehad aan wat hij zei, over wie mama was. Hoe mooi was het om op die dinsdag in het verzorgingshuis te zijn en daar al die mensen voorbij te zien komen. Eén voor één kwamen de mensen van de verzorging binnen. En zeiden: willen even een goede dag zeggen. We horen dat het slecht gaat met je moeder. En ze was zo lief. Ze was zo aardig. Ze had altijd een goed woord voor ons over. En de dag nadat ze overleden was, ging Gerlof en ik nog even naar de groep. En we kwamen daar en toen zeiden ze van: jouw moeder was zo'n liefdevolle vrouw. Ze was de spil van de groep waar ze zat. En ze had altijd aandacht voor iedereen. En ze zei tegen iedereen altijd: je bent mijn lieverd. Love you. Dat is al zo vaak voorbij gekomen. En in de voorbereiding van wat ik hier wil gaan zeggen, heb ik een appje aangemaakt. Dat kan tegenwoordig met Facebook. En alle nichten en neven die ik daar volgde, ervan afgeplukt en in een groep gepropt. En hun die vraag gesteld. Van: hoe ken je oma? En hoe leuk was het? Ik voelde me zeer bevoorrecht dat de dag daarna al die berichtjes binnenkwamen lopen op mijn telefoon. Waarin al die herinneringen omhoog kwamen. Oma's koosnaampjes voor haar kleinkinderen. Lieselotte en Martijn waren haar zonnekinderen. En die voelde zich daar zeer trots op. Ze heeft er tegenwoordig denk ik een heel aantal zonnekinderen bijgekregen, als we gewoon eens kijken naar alle kleinkinderen. Dennis was haar teddybeer. Willemijn haar goudelsje. Ja, oma's pannenkoeken werden genoemd. Weet je, van die hele dikke. Ik werd altijd aangemoedigd door mijn kinderen om oma's pannenkoeken te bakken. En ik kon het nooit. Oma kon het altijd lekkerder. En de appeltaart van oma. Hey, en Willemijn, ik heb het recept voor je. Ik weet hoe het moet. De groentesoep. En ze zeiden, ja, we konden altijd zien wat er werd gegeten in de week voordat we de groentesoep aten. Want alle restjes gingen in die soep. En als ze oppasten op de kinderen, dan kregen ze crackertjes met kaas. En bovenop die crackertjes smeren ze dan een laagje jam. Want dan vonden ze het lekkerder. En dan zei ze tegen mij, want het was vooral mijn kinderen, zei ze tegen mij, ja Gries, nee hoor, ze hebben echt crackers met kaas gehad. Maar ondertussen zat wel met een laagje jam erover. Haar insluiten van alle aanhang die er kwam. En iedereen die even geliefd werd. Of je er nou net een week was, of je was er al het hele leven. Je werd omhelst met een stevige, dikke knuffel. En je voelde je bijna gesmoord. Het is van, oké, help. De kaartjes die oma stuurde. Oma stuurde heel veel kaartjes. En het bijzondere was, toen ze wat vergeetachtig werd, stuurde ze er soms wel 3 in een week. En de kleinkinderen zeiden het onderling met elkaar, we konden bijna kwartetten, want we hadden van alles 4. Oma die altijd aan het breien was, aan het handwerken was. En zelfs tijdens de autoritjes met de kleinkinderen op de achterbank. En haar stevaste uitroep. Als zij en papa weer eens op bezoek kwamen. We zijn gekomen. En ik? Wie ken ik dan? Mijn relatie met mijn moeder is altijd een zoektocht geweest. Ongeveer 10 jaar geleden was ik op een begrafenis waar een leeftijdsgenoot van mij haar moeder moest begraven. En tijdens die begrafenis sprak zij bij het in memoriam de woorden uit. Mijn moeder is altijd op zoek geweest naar erkenning. En ik heb het haar niet kunnen geven. En ik hoorde dat. En ik realiseerde me op dat moment dat ik dat had kunnen zeggen als mijn moeder op dat moment dood was gegaan. Als kind heb ik haar eigen zoektocht naar het mogen zijn gevoeld. Ik heb me daaraan overgeleverd gevoeld. Dat ik mee moest in haar drang naar erkenning, naar een plek, naar een positie. En later toen ik ging studeren, maatschappelijk werk en vervolgopleidingen, waarin ik veel meer ging kijken naar hoe contextueel mensen met elkaar verbonden zijn, heb ik geleerd om daar met andere ogen naar te kijken. En het lukte me steeds meer om te verklaren en daarmee haar te onschuldigen. In de laatste jaren waarin haar dementie zich steeds meer openbaarde, werd ze zoveel zachter. Was ze zo blij als ik kwam. En Anita, ik weet niet waar je zit. Anita. Ja, daar. Hoe was het elke keer weer als ik dan kwam? Zegt ze, wat een verrassing. Hebben we dit afgesproken? En dan had ik 2 dagen van tevoren gebeld dat ik zou komen. En dan een half uur later was het, Gelies, wat een verrassing dat je er bent. Hadden we dit afgesproken? Hoe leuk was het om je zo welkom te voelen. Om je zo geliefd te voelen. En dat wat ik ook aan had, ik denk dat zelfs als ik een jute zak over mijn hoofd had getrokken, had ze nog gezegd, wat zie je er prachtig uit. Wat heb je een mooie jas aan. En hoe kon ze genieten van die kleine ritjes in de rolstoel naar Delfzijl. En dan, dat ze dan tegen me kon zeggen, je bent mijn meisje, hè? Was ik 50. Ik was toch haar eigen dochter. Mam was graag in dit bijbeltje. En dat deed ze op haar kamer. En hoe aandoenlijk was het om het bijbeltje te pakken van de week en te zien hoe ze psalm voor psalm las. En als ze hem dat had gelezen, zette ze er een streepje onder. Want dan wist ze dat ze die had gehad. En op een dag was ik bij haar in haar kamer. En toen pakte ze dit bijbeltje En ze sloeg hem open. En ze sloeg hem open bij Jesaja 43. En ze zegt, Gelies, ik heb wat gelezen. En dat moet ik aan je vertellen. Zegt, weet je nog? Weet je nog dat we op Tichelwerk woonden? En dat jij dan buiten speelde? En als we dan moesten eten, dan deed ik... Dan wist je dat je moest komen. En weet je dat jij kwam en dat je tegen mij zei... Mam, ik wil niet dat je klapt. Ik wil dat je roept, Gelies, eten. Je wilde dat de hele buurt wist dat jij thuis kon komen. Dat jij welkom was aan tafel. En toen pakte ze de Bijbel. En ze sloeg Jesaja 43 open. Ze zegt, kijk, zie, ik heb het onderstreept. Hier staat het. En ze zegt, ik moest aan dit idee, aan dit voorval denken op de Tichelwerk. Toen ik dit las. Willemijn heeft het gelezen. Jesaja 43, vers 1 tot 3a. Jesaja 43 is een heel bijzonder Bijbelgedeelte. Het is een Bijbelgedeelte wat zich afspeelt terwijl de Israëlieten in ballingschap in Babylon zijn. En waarin de Israëlieten niet thuis zijn. Waarin ze absoluut hun eigen geloof kunnen beleven, maar niet hun eigen woonomgeving. Waarin ze het ook niet zo nauw meer nemen met alles wat God aan hun had gezegd en wat ze zouden moeten doen. Ze werden onderdrukt, maar ze luisterden zelf niet meer zo goed naar wat God wilde. En deden hun eigen dingen. En als je de verzen daarvoor leest, in vers 42, dan zie je dat hoe dat beschreven wordt. En dan in één keer komt daar Jesaja 43, vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw God, uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet... Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. En wat mij opvalt als ik dit lees. Dan zie je wat hier gebeurt. Want daar staat. Maar nu. Midden in die ellende. Zegt de Heere. Uw God. Niet uw God. Nee, daar staat. Zegt de Heere. Uw schepper. Waarom staat er niet gewoon, zegt de Heere, uw God? Waarom staat er, zegt de Heere, uw schepper? En er staat, o Jacob, uw formeerder. Voor mij zegt dat iets dat God bij monden van de profeet heel duidelijk aan hun wil aangeven. Hoe je het ook bent of keert, ik was erbij op het moment dat je geformeerd werd. Ik ben degene die jou geschapen heeft. Ik ben degene die jou heeft geformeerd. Ik ken je. Ik ken je door en door. En ik weet wie je bent vanaf het allereerste begin. Ik weet wat je meemaakt. Wees niet bang. En dat is nog iets wat me dan opvalt. Want er staat, want ik heb u verlost. Wat raar. Dat er staat... Want ik heb u verlost, terwijl ze nog midden in die ellende zitten. Heeft God, zegt hij, ik heb u verlost. Wat een prachtig beeldspraak voor de situatie dat wij soms midden in de ellende kunnen zitten. En dat we denken van, hoe komen we hier ooit uit? Het staat als een paal boven water dat de God die ons heeft geschapen, zegt, ik ben met je, ik ken je en ik heb je verlost. En dat is hetgene waar we van getuigen op dit moment. Van mama. En ik wil er graag nog even wat meer over zeggen. Want mama kwam met dit gedeelte. Ze liet het aan me lezen. En toen vroeg ik me af, zou ze zich hebben herkend? Ontheemd, niet thuis. Geneigd zich aan te passen aan de cultuur waarin ze leefde. Het zou graag iedereen naar de zin maken uit angst dat ze afgewezen zou worden. Ik geloof in elk geval dat mam zich herkende in de roep, in de bevestiging van God zelf. De schepper, de wetenschap dat ze bij haar naam werd geroepen en dat het niet uitmaakte wat haar omstandigheden ook waren. Dat de zekerheid er was dat ze gekend en geliefd was. Hoe mooi, zong Wieke het net. Ik zou één woord willen spreken dat rechtop staat. Als mens die mij, die man aankijkt en zegt, ik ben jouw zuiverste zelf. Vrees niet. Versta mij. Ik ben. Ik ben. Ikzelf noem Psalm 139 altijd de psalm van de schaamte voorbij. Waarom? Omdat God ons volkomen kent. Hij is vertrouwd met al onze wegen. We hoeven voor hem de schone schijn niet meer op te houden. Hij zei bij de schepping al toen hij de mens formeerde dat het zeer goed was. God kan het hebben dat we niet volmaakt zijn, omdat hij volmaakt is. Dat wij in onze ogen, eigen ogen, niet voldoen, omdat hij voldoet. Dat er geen bron in mij ontspringt, omdat de bron met hoofdletter in hem ontspringt. Hij kan dealen met alles wat wij niet zijn, omdat hij is. Daar, op haar kamertje, met deze Bijbel op schoot, getuigde mama van haar rotsvaste geloof in God. Zoals ze dat ook deed 2 jaar geleden, Bert en Mar. Toen wij naast haar bed stonden, in Winschoten, in de volle overtuiging dat we afscheid van haar gingen nemen. En Bert en ik stonden allebei aan de kant van haar bed en ze pakte ons vast en ze zei, je hoeft niet bang te zijn hoor, want het is goed. Ik ga naar mijn Heer en Heiland. Ik ben er, achteraf blij om dat hij dat op dat moment nog niet heeft gedaan. En dat ik nog een tijd met hem kon doorbrengen. Ken je mij? Wie ken je dan? Ken je mam? Wie ken je dan? We houden met elkaar vast aan die liefdevolle herinnering aan mama. Ieder van ons op de manier zoals we haar hebben gekend. Ken je mij met een hoofdletter? Wie ken je dan? Mama heeft haar hele leven door getuigd van haar kennis, van haar Heer en Heiland, haar verlosser. Ze wist zich een koninklijk kind en kon dat vol, maar dan ook vol overtuiging zingen. Ik geloof dat in hem, in God, mama's zoektocht is gestopt naar het zijn, omdat ze zich geborgen weet in de Hij is. Vorige week dinsdag zat ik aan het bed van mijn moeder. Ze was onrustig, de laatste halve dag. En we hadden ontdekt, Marije, dat als we ernaast gingen zitten en we pakten haar hand vast en we streken even over de arm heen of over de wang heen, dat ze rustig werd. En vanaf een uur of 2 gleed ze langzaam in slaap. En ze deed haar ogen ook niet meer open. Tot een minuut voordat ze werkelijk stierf. Haar ogen in 1 keer wagenwijd open gingen. Alsof ze iets zag. Misschien hoorde ze wel wat. Ik weet het niet. Ik zou zo graag willen geloven dat ze op dat moment die stem hoorde die haar naam riep. En zei, je bent van mij. Haar zoektocht naar erkenning, geliefd zijn is voorbij. Mama is voor eeuwig geliefd. Voor eeuwig erkend. Mama is thuis.
Bestaan, hoe adem mijn leven.
gaan samen danken. Heer, onze God. U die er bent. Naam aller namen. Ik zal er zijn. We willen u vanuit het diepst van ons hart danken. Dat man dat zo heeft ervaren in haar leven. Dat in de diepste diepten van haar nood en haar zoektocht ze uiteindelijk wist dat in de bodem van het bestaan u haar naam kent en haar roept en bevestigt wie ze mag zijn, kind van u. Ze wist u erbij op de grote feestmomenten in haar bestaan, al of niet samen met haar man, al of niet samen met de kinderen of kleinkinderen. U was er voor haar. Onnoemelijk, maar in diepste wezen gekend in uw zijn. Dank u wel voor haar leven en voor de rollen die ze in dat leven heeft mogen invullen. We danken u voor haar man zijn, voor Sip, voor het moeder zijn en voor oma zijn. En voor gemeentelid mee zijn, voor vriendin zijn, buurvrouw. Iemand als onderdeel van een groep. Maar altijd iemand van betekenis, omdat u in haar tot betekenis kwam. Uw liefde, uw trouw. En we danken u dat we het niet hoeven te ontkennen dat ze niet volmaakt was, maar dat ze mocht leven uit de vergeving zoals wij zelf ook onvolmaakte mensen zijn en leven uit de vergeving. En alleen zo elkaar kunnen ontmoeten in u. Dank u wel dat u er nu bent, in uw naam gegeven. En ook als we straks op pad gaan om haar te brengen, waar ook het lichaam van pap is. Dank u wel dat u er dan bent. En die onnoemelijke naam, naam alle namen, ik zal er voor je zijn. Met je verdriet over het gemis. Met je dankbare gevoelens, met de vragen in je leven en in je bestaan. U bent erbij, als ons samen scharen achter de baar. En met elkaar rondom het open graf staan. En getuigen van wie u bent. Eeuwig. En ook zo vol geheimenis. Maar in dat geheimenis danken we u dat u zegt. Weet, ik ken je bij je naam en ik zal er voor je zijn. Uw naam zijn geloofd en geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Een prachtig lied. Dat niet alleen een prachtig lied voor mijn moeder was, maar ook voor haar vader. Daar vonden ze zich in. En ik heb al een paar keer met heel veel vreugde alleen al over dit ene zinnetje mogen spreken. Ik ben een koninklijk kind. Schouders achteruit. Laat zien wie je bent. Een koninklijk kind. We gaan het samen zien.
Thank you. lieve mensen. Dat mag eigenlijk maar een simpele vertaling zijn van I love you. Maar het was mijn moeder niet genoeg en ze had zo haar eigen unieke manier van zeggen. En ze zegt het nog even tegen u en tegen mij. Love you. Misschien ligt daar wel het mooiste wat we tegen elkaar kunnen zeggen bij een dankwoord. Dat ze dat nog eens weer onder woorden brengt. Jullie aanwezigheid hier vandaag heeft ons goed gedaan en dat doet het nog steeds. Ook als we straks naar de begraafplaats gaan. En daar willen we jullie oprecht en heel intens voor bedanken. De goede woorden in de afgelopen week en vandaag hier en in het Van Julsigartenhuis. De goede woorden, verhalen over haar en indrukken van contacten met haar, die resoneren nog in ons hoofd. Wat fijn dat haar broers en zus en hun partners hier zijn. We vinden het ontzettend gaaf om met Dick en Tante Norma dat jullie helemaal uit Amerika terug zijn gekomen. We hopen van harte dat je er weer in mag. We stellen het zeer, zeer op prijs. Overigens de zwagers en schoonzussen van de familie Weigers, hier ook aanwezig, weet dat we jullie aanwezigheid en alweer zo snel na het verlies en het afscheid van oma Hajo zeer en zeer waarderen. En dat geldt voor alle familieleden en voor alle vrienden en voor alle kennissen van mam, maar ook van ons als kinderen en kleinkinderen. Graag willen we ook de Baptistengemeente heel hartelijk bedanken voor de ruimte en de medewerking ontvangen om als gezin dit samen zijn vorm te geven hier vanuit jullie midden, de gemeente die haar zo dierbaar is. Een speciaal woord van dank voor Armian Damhof, onze organist. En als we dan toch over muzikaliteit hebben, grote vriend, André Beiderveld. André, het was opnieuw een grote vreugde. Het zijn jouw eigen woorden. Ik hoop dat je het op dezelfde manier hebt ervaren om zo in ons midden te mogen zijn. En ik denk trouwens dat Wieke dat had grondig zal ondersteunen. Verder willen we ook graag bedanken en onze dank tot uitdrukking brengen over het feit dat mam zich in het Van Julsigartenhuis zo ontzettend thuis heeft gevoeld. Vooral ook in de groep. We zijn overdonderd vanmiddag en al eerder, vorige week dinsdag nog toen mam stierf, over de wijze waarop de contacten met haar onder woorden werden gebracht en tot uitdrukking. Daar werd veel liefde in ervaren. Zichtbaar verdriet om haar afscheid. Wat hebben jullie goed voor haar gezorgd? Natuurlijk, iedereen maakt foutjes. Maar jullie hebben uitstekend voor haar gezorgd. Door alles heen. En ik hoor het haar, ik heb het in de hal in het Van Julsigartenhuis ook even gezegd. Ik hoor het haar nog steeds zeggen, als ik haar aan de telefoon had. En het ging even over haar gezondheid. Peet, maak je toch geen zorgen. Ze zorgen hier ontzettend goed voor mij hoor. Ik ben zo tevreden. En wat wil een mens dan nog meer? Dit delen we graag te midden van de aanwezigen over het Van Julsigartenhuis. Ook willen we mevrouw Ellen Noren, uitvaartleider, heel hartelijk bedanken voor de rol die zij als uitvaartleider namens Moluta voor ons heeft verzorgd. De goede, warme, open en vooral ook punctuele manier van samenwerken. Het heeft ons goed gedaan. Zij heeft de regie, maar dat zie je nauwelijks. En dat kenmerkt haar professionaliteit. Dank u wel, Ellen. En niet onvermeld, Ria. Ja. We willen je ontzettend graag bedanken voor heel, heel veel werk dat jij verzet hebt voor mam. Je hebt dat uit liefde gedaan We weten dat, het hoeft niet genoemd te worden, dat weet ik ook van jou. Maar je hebt ons zoveel werk uit hand genomen. En daar zijn we jou ontzettend dankbaar voor. Niet dat we anderen daarmee tekort willen doen, maar jij hebt dat wel gedaan. Dank je, dank je wel. Laten we nog een prachtig lied met elkaar gaan zingen. Ik moet de heiland met me hebben en daarmee gaan we al een beetje onderweg gedragen door haar Heer en Heiland en onze Heer op weg naar de begraafplaats. Ik moet de heiland met me hebben. Graag een paar mededelingen met u doornemen over hoe het vanaf dit moment verder gaat. Zo dadelijk gaan wij als gezin even naar de consultorie. Daar liggen onze jassen, die trekken we aan, zodat we alvast helemaal klaarstaan als we straks buiten met elkaar een lange rij gaan vormen om met elkaar naar de begraafplaats te gaan. Als we onze jas hebben aangedaan, dan vormen wij als gezin een rij in het middenpad en lopen naar buiten. En dan vragen we aan de eerste rijen die daarachter komen om van daaruit achter ons aan mee naar buiten te gaan. Natuurlijk begrijpen we dat u allemaal uw jas even aan moet doen. Daar nemen we ook ruimschoots de tijd voor. Maar als u de jas hebt aangedaan, schuift u dat weer mooi aan de rij die buiten is geformeerd. En zo gaan we samen naar de begraafplaats en zullen daar de dienst met het samen zijn met elkaar afsluiten. Ondertussen begint Harmjanne vast te spelen en dat is ook het lied waaronder onze moeder wordt uitgedragen.